Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee D. Breuren uit Kokenge zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV zondagmorgen 4 juni wordt dominee B.L.P. Tramper hier bevestigd als herder en leraar van onze gemeente. Dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder hoopt dan voor te gaan. In de middagdienst hoopt dominee B.L.P. Tramper zijn intrede te doen, aanvang 2:30. Volgende week zondagochtend wordt iedereen verwacht uit cluster A. Volgende week zondagmiddag wordt iedereen verwacht uit cluster B. Vanaf nu gaan we weer alle psalmen zingen en is een mondkapje niet meer verplicht. Maar uiteraard bent u vrij om eventueel wel een mondkapje te dragen. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste is voor de diaconie. De tweede en derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Wij doen voorbeden voor zendings- en evangelisatiewerk. We noemen dan met name Adriaan Stan, Roemenië. Dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen, Roemenië. De evangelist in Oltenia, Roemenië. Helene van den Berg uit Libanon. Kobe en Thomas Roest en hun gezin in Thailand. Marike in Afrika. En ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dankbaar dat we met meerder in de kerk mogen zijn, dat we ook mogen zingen. We willen doen met psalm 116, de versen 10 en 11. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. En ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Psalm 116, de versen 10 en 11. Ook vanavond doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we daarna zingen van Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, het vierde vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik kom is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken, laten we bidden. Groot Heere is uw macht, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij beloofd hebt, zal bestaan en door u naar uw raad vervuld worden. Zien, Heere, doen we dat niet altijd. Wij zien dat alleen met ogen van geloof. Wij zien dat alleen horend naar uw stem van trouw en waarheid. En schenkt u ons dat, Heere, zulke ogen van geloof. Schenk ons die telkens weer door uw geest, door de prediking. Opdat wij dat vast verwachten, Heere, dat al wat u ooit beloofd hebt zal bestaan, dat wij daarheen leven. We zeggen u dank, Heere, dat u dat door uw geest en door de prediking voortdurend verwekt en dat u die preek ook voortgang liet vinden, voortgang deed vinden in deze uw gemeente in de achterliggende periode. Maar we zeggen u ook zeer dank, o God, dat u het geeft volgende week zondag, uw dienaar dominee Tramper bevestigd mag worden, intrede hoop te doen. Geef dat u daarbij mag zien op u die roept en die getrouw is. Zegen zijn vrouw, zegen David, zegen hun gehele gezin. Geef een periode in verbondenheid met de kerkraad en schrift en belijdenis uw gemeente te mogen dienen. In het bijzonder met de broeders die vanmorgen herbevestigd werden in het ambt. Zegen hen voor de nieuwe periode. Zegen het werk dat dominee van de ziel en dominee Goudriaan deze week nog voor de laatste week in de vacaturetijd hopen te doen. En laat het tot die zegen zijn, Heere, dat uw gemeente uitziet naar de vervulling van uw beloften, zoals een bruid uitziet naar haar bruidegom. Wat we zien, Heere, kan ons zo moedeloos maken en zo terneergeslagen. Misschien ook als we onze kinderen vanavond niet meekregen naar de kerk. Wat kan het ons dan terneerslaan en de moed benemen? Wat we zien, Heere, kan ons aan de kant zo doen zoeken de aardse dingen. En daar ons een en een al van maken. We bidden, Heere, tilt u ons bovenuit steeds weer. Doe ons het hemelse zoeken, meer dan het aardse. Doe ons het eeuwige zoeken, boven het tijdelijke. Laat ons gericht zijn op uw komst, uw rijk, uw naam. En Heer, we hebben het telkens weer nodig dat u daartoe zelf, door uw geest en woord, ons oog, ons hart naar boven richt, naar voren richt en doet zien meer dan het zichtbare, doet zien boven en buiten de grenzen van dit leven uit. En wilt u dat geven, Heere? Geef dan aan ieder van ons, wij mogen weer met meerdere in uw huis zijn. Geef ook hen die de dienst thuis volgen en meebeleven of waar dan ook. We zeggen u dank voor meer mogelijkheden in het gemeente zijn in de kerkdiensten. U zeggen we daar dank voor, Heere. En tegelijkertijd is het ook ons gebed. Geef dat heel de samenleving. Geef dat zij die ons regeren en ons vorstenhuis daar in uw hand erkennen zullen. Uw naam daartoe zullen noemen. En niet roemen in eigen maatregelen of dat wij het samen voor elkaar hebben gekregen. Wat zou u dat oneer doen, Heere? En geeft u ook, Heere, dat wij dan een periode van strikte maatregelen niet van ons afschudden en verder gaan alsof er niets gebeurd is, zonder bekering, zonder dat het ons nader en dichter tot u gebracht zou hebben. Heere, dan zou toch alles vergeefs geweest zijn. Geeft u, Heere, in ons land en volk een erkenning van u die leidt tot wederkeer, opwekking. En geef dat uw kerk, uw gemeenten en die u kennen daar in land en volk mogen voorgaan en mogen dragen op hun harten. We bidden voor de verbreiding van uw woord en evangelie, ook op alle door de weekse dagen die u geeft. Ook met gesprekken met mensen die in de open kerk komen. Geeft u daar ook mogelijkheden en gelegenheden, Heere. Dat mensen vragen naar dit gebouw en naar wat er te zien is. Opdat er verteld, verkondigd mag worden. Wat het huis van u te zeggen en te bieden heeft. We bidden, Heere, voor de verbreiding van uw woord onder alle volken en talen. Gedenkt in Roemenië Adrian Stam, Dominee de Meijer, zijn zoons en hun vrouwen en de evangelisten in Oltenia, dat ze voortdurend middelen en moed ontvangen mogen om op hun plaats in hun kerk in uw dienst te staan en uw werk te doen. Gelijk alleen van de berg in Libanon, we zeggen u dank dat haar ouders weer naar naartoe konden enige tijd geleden. Geef voortgang en vrucht op haar werkzaamheden. We dragen Kobi en Thomas Loester hun gezin aan u op. Geef op de plaats waar ze zijn licht van u mogen verspreiden, dat de mensen goede werken mogen zien, opdat ze een vader die in de hemelen is vereren zullen. We dragen Marieke in Afrika aan u op. Sterk haar op alle dagen, alle tijden. U kent al haar gemoedswisselingen en gesteldheden. Maar geef dat ze voortdurend mag merken dat u van haar weet. Zegen de thuisgrondcommissie. We dragen ook ouders en familieleden op van hen die in de zending werkzaam zijn. We bidden ook om ouders die dat als gebed voor hun nageslacht in zich mogen dragen. Dat hun nageslacht mag dienen om uw naam te brengen tot aan de einden der aarde. Heere, bereid zo over heel het wereld rond, onder Israël en de volkeren, u een bruid. Een bruid die zich toebereidt op de komst van haar bruidegom. En geef, Heer, dat in dat licht ook deze uw dienst zal mogen staan. Hoor ons, Heere, uit genade om Christus wil. Amen. Laten wij gemeente de schriften openen. En dat doen in het Bijbelboek Esther. Want lees het Esther 2, versen 1 tot en met 18. Esdra, Nehemia, Esther is daar het rijtje. Esther 2. Esther 2, waar het woord van God aldus spreekt. Na deze geschiedenissen van hoofdstuk 1, toen Vasthi als koningin verstoten is, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasthi en wat ze gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen van de koning die hem dienden, men zoeke voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning stelde toezieners aan in al de landschappen van zijn koninkrijk, dat ze vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen onderhand van Hegai, de kameling van de koning, bewaarder van de vrouwen, en men geef haar haar versierselen. En de jonge dochter die in de ogen van de koning schoon wezen zal, wordt de koningin in plaats van Vasthi. Deze zaak nu was goed in de ogen van de koning en hij deed al zo. Er was een Joods man op de burg Susan. Wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. Die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda. Die Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. Hij was die opvoedde Hadassa. Deze is Esther, de dochter van zijn oom. Want zij had geen vader noch moeder. En ze was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en moeder stierven, had Mordechai zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu, toen het woord van de koning en zijn wet bekend was, en toen vele jonge dochters samen vergaderd werden op de burg Susan, onder hand van Hegai werd Esther ook genomen in het huis van de koning. Onder hand van Hegai, de bewaarder van de vrouw. En die jonge dochter was schoon in zijn ogen. Ze verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haast hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven. En 7 aanzienlijke jonge dochters had te geven uit het huis van de koning. En hij verplaatste haar en jonge dochters naar het beste van het huis van de vrouw. Esther had haar volk en haar afkomst niet te kennen gegeven. Want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde alle dag voor het voorhof van het huis van de vrouwen, om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Als u de beurt van elke jonge dochter naderde om tot de koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want al zo werden vervulde dagen van haar versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen, en met andere versierselen der vrouwen, daarmee kwam dan de jonge dochter tot de koning. Al wat ze zei werd aangegeven dat ze daarmee ging uit het huis van de vrouwen tot het huis van de koning. 'S avonds ging ze erin en 's morgens ging ze terug naar het tweede huis van de vrouwen, onder hand van Saasgas, de kameling van de koning, bewaarder van de bijvrouwen. Ze kwam niet weder tot de koning, tenzij de koning lust tot haar had en ze bij naam geroepen werd. Als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naderde, dat zij tot de koning komen zou, begeerden ze niet met al dan met Hegai, de kameling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, zij. En Esther verkreeg genade de ogen van allen die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis in de 10e maand, die is de maand Tebet, in het 7e jaar van zijn rijk. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen. En ze kreeg genade en gunst voor genadig boven alle maagden. En zette de koninklijke kroon op haar hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd, vooral zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. En hij gaf de landschappen rust en hij gaf geschenken naar het vermogen van de koning. Tot zover dit gedeelte van Esther 2, deze geschiedenis. De tekst, en daarin wordt het ook samengevat, is vers 16a. Daar staat, alzo, dus zoals in het voorgaande beschreven is, alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros. Alzo, en dat betekent ten eerste dat de koning keurt. Ten tweede dat Esther kiest. En ten derde dat de Heere kroont. De koning keurt, Esther kiest en de Heere kroont. Esther 2, vers 1 tot 18, vers 16a als tekst. Laten we zingen ter inleiding op de preek en ook passend bij het hele gebeuren in het Bijbelboek Esther van Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond, schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad en de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, de versen 5 en 6. We lazen Esther 2 vers 1 tot 18 en de tekst vers 16a. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros. Alzo. Ahasveros die keurt. Esther die kiest. En God de Heere die kroont. Gemeente in het boek Esther. Zou kunnen zeggen, God en de duivel om beurten een zet. Zoals het ook wel bij een schaakspel stratego hebt, dan doet de ene een zet en dan doet de ander een zet. Tegelijkertijd gaat het in het boek Esther natuurlijk om veel meer dan bij een spel. Het is ten diepste in de Bijbel een gevecht. Een gevecht tussen God en de duivel. En wat staat er op het spel? Wat is de inzet van dat gevecht? De vervulling van Gods belofte. Dat de Zoon van God uit Israëls zaad geboren zou worden. Dat staat er op het spel. En daarmee staat dus ook het heil der wereld en de eer en de naam en de trouw van God op het spel. In hoofdstuk 1, dat weet u, denk ik, hoop ik, hè, heeft God maar zijn eerste zet gedaan. Er is een vacature gekomen voor koningin, omdat Vasti door Ahasveros verstoten is. Vanavond hoofdstuk 2 zien we dat God als het ware zijn tweede zet doet. In die vacature van koningin zal hij Esther een plaats geven. Esther zal en moet op de plaats van koningin terechtkomen. Om op die plaats haar volk te gaan redden. En dus ook de lijn dat de Zoon van God uit Israël geboren zou worden. Om die te laten handhaven. Daar zal Esther koningin voor moeten worden. Nou zult u met mij wel eens zijn, denk ik. Dat dat nou niet direct allemaal in de gedachten van Ahasveros was. Ahasveros is wel de man die uiteindelijk Esther tot zijn vrouw, dus de koningin zal maken. Maar die heeft daar totaal andere gedachten bij. Ahasveros zoekt een vrouw. Na een tijdje, na die boze bui van Esther 1, mist hij vast die toch wel meer dan dat hij zelf in gedachten had toen hij weer wegstuurde. Op elk geval, hij mist vast die, hij mist wel een vrouw in elk geval. En dan gaat een andere zoeken. Op zijn manier. De mooiste jonge vrouwen uit het hele land moeten opgespoord worden. En die moeten bij elkaar gebracht worden in een huis van de vrouwen. Die zullen daar 1 jaar lang verzorgd worden. Met huidverzorging, lichaamsverzorging, 365 dagen schoonheidskuren. En dan worden ze 1 voor 1 bij de koning gebracht. Ik lees maar letterlijk zoals er dan staat in de Bijbel, hè. 'S avonds gingen zij in het paleis en 's morgens keren ze terug. Als gewoon het wilde, herhaalde zich dat nog een keer. En zo keurt koning Ahasveros welk van al die meisjes, jonge vrouwen, het beste zal bevallen om zijn vrouw, om koningin te worden. Ahasveros keurt de jonge dames. En hij neemt uiteindelijk diegene die hij het hoogste heeft gekeurd. Alzo werd Esther genomen. De Bijbel schrijft dat maar heel summier. Er zit natuurlijk een wereld van vulgariteit en erotiek achter. Dat voelt er wel aan. Hè? De Bijbel weet hoe makkelijk jongens en mannen op zondige gedachten gebracht worden. Dus die vertelt dat heel summier. Zo hoort dat dus ook in christelijke romans. En zeker ook in christelijke films. He, maar alzo, na 1 jaar lichaamsverzorging en 1 nacht uitproberen van al die kandidaten, wordt Esther gekeurd als de mooiste, de beste, om de nieuwe koningin te worden. Alzo werd Esther genomen. Ahasveros, die zei ik in een heel boek Esther, degene die de marionet van de duivel is, die laat hier wel zien hoe dat de duivel dat wil, hoe dat de wereld dat doet. alzo. Zo doet de wereld dat. En goed, wereld, hè, zo stuurt de duivel dat aan. Hè. Daar juist jonge meisjes spot en keurt. In het zwembad, op het strand, de een naar de ander. Allemaal een cijfer geven. Nou, dat is wereld. En hoe wereld kan een christenhart zijn, toch? Wereld. Je moet toch eerst en wel één keer het met elkaar geprobeerd hebben. Minstens één nacht. Wereld. Zo wil de duivel dat je aan elkaar komt. Hoe wereld kan het in de kerk zijn? Dat hoort in de gemeente heel anders toe te gaan. Hoe gaat dat in de christelijke gemeente eraan toe? Nou, daar begint het met gebed, hoop ik voor je. Heere, wilt iemand geven, ja, met wie ik samen mag en kan reizen naar de hemelpoort? Wilt iemand geven, Heere, dat we elkaar tot hulp en zegen mogen zijn, hij zegt het formulier, hè, in alle dingen van het tijdelijke en van het eeuwige leven. Het huwelijk is voor onderweg naar de eeuwigheid. Heere, wilt iemand op mijn pad brengen die me daarbij helpen kan en die ik daarbij helpen kan. En dan is verliefdheid de motor natuurlijk, je moet verliefd zijn. Maar verliefdheid is niet het gaspedaal. Want dat is het antwoord op de vraag, kunnen we ook samen bidden? Kunnen we samen Bijbel lezen? Kunnen we samen de geestelijke strijd strijden op de smalle weg ten leven? Als het niet kan, dan moet de rem erop. Geen trouwplannen maken. Niet verloven in elk geval. Als het wel kan, nou, zeg, dan mag je gas geven. Dan mag het huwelijk in zicht komen. Trouwplannen maken. En ben je in een bedding van het huwelijk, breng je voor het eerst samen een nacht door. Alzo komt een jongen aan een meisje. Als het goed is. En dat betekent voor het meisje, ja, dat je ziel belangrijker is dan je lichaam. Dat is geen zaak van alles of niks. Maar wel een zaak van meer en minder. Ja? Zeker, je moet zorg besteden aan je uiterlijk. Ja, om er leuk uit te zien, maar dan niet alleen, ook om gezond te eten. Ja? Zorg dat je aders niet dicht slibben van het vet. Ja? Zorg voor je lichaam. Dat is niet niks. Maar het is wel minder. Het is minder dan je ziel. Daar heb je meer tijd, meer aandacht voor als het goed is. Je zou ook zo kunnen zeggen, hè, je hebt elke ochtend meer tijd met dichte ogen nodig dan met open ogen. Meer tijd met dichte ogen omdat je aan het bidden bent, dan met open ogen omdat je voor de spiegel staat. Meer tijd met je dichte ogen. En je bent minder in de war van een oneffenheid op je huid, dan van een oneffenheid in je omgang met God. Daar ben je meer van in de war. En die moeten direct tussenuit. En dat kan gelukkig ook. Als je het beleidt aan de voet van het kruis voor de Heere. Alzo mag je als jong en als meisje in de gemeente, in de weg van God, aan elkaar komen. Nou, we hebben wel gezien, hè, dat ging bij Ahasveros totaal anders. Hè? Ahasveros, die in heel boek Esther al zei, toch ook ergens steeds een prototype van de duivel is. Dan zie je hoe Ahasveros aan zijn vrouw komt, aan Esther. Wil je ook afvragen, nou ja, zou een vrouw daar nou zo gelukkig van zijn geweest, om koningin van Ahasveros te worden? Als we Esther horen zeggen in hoofdstuk 4, ja, ik ben al een maand niet bij mijn man geroepen. En als ik nou toch naar hem toe kom, wordt het misschien mijn dood wel. Nou, zo heel gelukkig wordt zo'n meisje er toch blijkbaar niet van. Als ze bruid van Ahasveros is geworden. Dan doet die andere bruidegom dat wel heel anders. Dan is hoe dat Ahasveros dat doet als koning. Dan het totaal in tegenstelling met hoe die andere koning dat doet. de Heer Jezus Christus. Want wonder boven wonder, koning Jezus zoekt ook een bruid. Maar wat een verschil, Ahasveros laat de kandidaten alles doen om zich zo goed mogelijk te kunnen presenteren. En dan zal hij ze wel keuren. Koning Jezus doet zelf alles. En bekend versje zegt, om zich een bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven, zijn vloekdood, zijn bruid, het leven. Hij doet zelf alles. Afdalen naar de wereld en zijn leven geven in de dood, ja de dood van het kruis. En hij werft zich een bruid door de prediking. Hij gaat in de preken zichzelf uitstallen. De hemelse bruidegom. Die vooral schoon is daarin. Mooi is daarin. Waarin is koning Jezus nou het mooiste? In zijn wonden. Dat zijn huid niet gaaf is. Maar dat hij diepe wonden heeft zitten in zijn handen en in zijn voeten. Wonden van het bloed der verzoening. Wonden waaruit zijn liefde spreekt. Zijn zelfovergave, wonden, waarin zijn schatten en zijn gaven liggen. Vrijspraak, vergeving, vrede met God, nieuw en eeuwig leven. En deze bruidegom, die zoekt een bruid. Sterker, hij zoekt u als bruid. Hij dingt naar uw hart. Hij dingt naar jouw hand. En dan keurt hij zijn bruid niet. Hij zoekt geen mooie bruid, geen vrome bruid. Geen bruid die zich mooi heeft opgeknapt met ijver, met ernst en met serieuzigheid. Nee, juist andersom, die gaat er juist voorbij. Een mens, een zondaar die denkt, nou, hij zou best wel eens wat met me kunnen beginnen. Daar kijkt hij helemaal langs heen. Een mens die denkt bij zichzelf, nou, Jezus kan toch beter met mij door één deur dan met heel veel andere gemeenteleden en Nederlanders. Nou, die kijkt hij voorbij. Die passeert hij. Hij zoekt een bruid, schuldig, zondig en onrein. Hij zoekt een bruid die werk voor hem heeft. Werk van verzoening, werk van reiniging. En die geleerd heeft daar zelf totaal geen veranderingen aan te kunnen brengen. Je mag er juist mee stoppen met je pogingen om jezelf zo mooi mogelijk voor hem te maken. Je mag er juist mee stoppen om te proberen je zo aanvaardbaar en acceptabel mogelijk voor Jezus te maken. Leg dat neer. Stop daarmee. De bruid die hij zoekt is schuldig, onrein en zondig. Nou, die moet hij hebben. Die wilt hij hebben. Alzo word je genomen tot koning Jezus. En als je daarvan weet, dan kun je je verwondering niet op, toch? Als je daarvan weet dat je al zo tot de koning genomen wordt, dan kun je je verwondering niet op. Heere, wat moet u met mij beginnen? Heere, hoe is het mogelijk dat u naar mijn hart hebt gedingd en dat u mij hebben wilt? Ik kan het in de wereld niet klein krijgen. Heere, hoe bestaat het? Nou, bruid. Of u bruid van Christus bent. Daar gaat het om. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros. En Ahasveros die denkt, hier heb ik de regie in handen gehad. Ik heb al die meisjes laten komen. Ik heb ze allemaal hoogpersoonlijk gezien en gekeurd. En ik ben degene die heb bepaald, Esther moet koningin worden. Ahasveros maar denken, dit heb ik helemaal volgens mijn stramien gedaan. En ondertussen brengt God Esther precies waar hij ze hebben wil. Ondertussen houdt God schone handen en zocht hij precies dat Esther komt op de plek waar hij haar wil hebben om haar volk te gaan redden en Gods belofte te laten vervullen. Alzo werd Esther tot de koning genomen. Daar zit dat keuren van Ahasveros in. Maar daar zit ook ten tweede het kiezen van Esther in. Esther zelf is natuurlijk ook geen marionet. Esther kiest. Esther. Laten we even beginnen denken. Nou ja, dat staat er niet. Maar laten we Esther was 18, 19, 20. Dat op 19 houden. Nou, Esther was 19 jaar, zullen we zeggen. Hè? Dan lezen we wel dat Esther al wees is. Dus als meisje van 19, jonge vrouw. Heeft ze geen vader en geen moeder meer. Nou, daar kan je even over nadenken. Zijn haar ouders door een ongeluk tegelijk om het leven gekomen toen ze 8 was misschien? Of is eerst haar moeder ziek geweest en overleden toen ze 5 was? En 6, 7 jaar later werd haar vader ziek en die stierf ook toen was ze 12. Nou, hoe dat ook gegaan is, zit natuurlijk een hele wereld achter. Als er staat dat ze als meisje van 19 geen vader en geen moeder meer heeft. Wie weet hoeveel jaar al niet. Mooi wat Mordechai heeft gedaan. Hè? Hij is waarschijnlijk haar oom of een ander familielid. Als we houden dat hij de broer van de vader of moeder is, zou hij een jaar of 35 of 50 geweest zijn. Hij heeft Esther in huis genomen. En opgevoed als zijn eigen dochter. Ze hoort in de christelijke gemeente. Dat iemand die niemand heeft die naar daarom ziet, dat die wel opgenomen wordt en aangenomen wordt. Alleen we lezen ook iets anders. Dat de Jood Mordechai in de burg Susan was. Oh, dat is vreemd. Maar in ieder geval, dat is ongehoord. Want daar hoort Mordechai helemaal niet en Esther hoort ook niet in Susan te zijn. Zo'n 50 jaar geleden, 537 voor Christus, had Kores bevel gegeven en opdracht gegeven. Dat alle Joden die 70 jaar in ballingschap hadden gezeten in Babel, terug mochten naar Juda, Jeruzalem toe. Terug naar het land der belofte. De stad herbouwen, Jeruzalem, de muren. De tempel herbouwen, de offerdienst weer opnieuw in gaan richten. En er waren er gegaan, hè? Lees de boeken van Esther en Nehemia, hè? Ze waren er gegaan. Uit Babel, eindelijk na 70 jaar, terug naar Jeruzalem, het land van God, de stad van God, het huis van God. Maar blijkbaar waren de ouders van Mordechai, de grootouders van Esther, niet teruggegaan naar Juda en naar Jeruzalem. Ja, ze hadden daar hun bedrijf wel gekregen in Babel misschien, of waren ZZP'er geworden, hadden hun contacten gehad en opgebouwd. Ja. Er was geen eredienst, geen offerdienst in Babel. Ja, dat was natuurlijk niet zo het wezen moest, maar ja. Het was een puur heidense omgeving vol met afgodendienst. Ja, was ook niet ideaal, maar ze nam dat maar toch maar voor lief. Want om nou op die roep van God naar zijn stad en huis terug te gaan, ja, dat vergde toch wel heel veel opbreken. Er moest wel heel veel achterlaten. En omdat dus de ouders en grootouders van Esther dat niet gedaan hadden, ja, zijn Mordechai en Esther nu ook nog in Babel in Perzië. Zullen we daar waarschijnlijk niet elke dag over nagedacht hebben? Zullen we nou naar Juda teruggaan of zullen we hier blijven? Dat was een beetje ja, een keus van Esther geworden. Ja, die een patroon, die een gewoonte geworden was, hè. Zie je hoe ver het strekken kan als ouders of grootouders een bepaalde keuze maken. Hè? Zoals die grootouders van Esther en die ouders van Mordechai gedaan hadden. Zo 50 jaar terug. Als je ouders en grootouders, wordt geroepen om de Here en zijn rijk en zijn dienst vooraan in het middelpunt te zetten. Omdat je richt op het land der belofte, op het hemelse Kanaan. En dat je roept om daarheen te leven en om dat het zwaarst gewicht in de schaal te laten leggen. Als je ouders en grootouders dat die stem van God niet opvolgt. Ja, dan gaat dat meestal bij je kinderen, bij je kleinkinderen. Ook wel in dat spoor, in die cadans verder. Als ouders niet leven voor het hemels Kanaan, maar voor wat mooi en groot is, voor welvaart en voor een steeds groter bedrijf alleen, ja, dan zullen je kinderen ook wel in dat spoor verder leven, je kleinkinderen ook waarschijnlijk. Als ouders verhuizen voor hun werk en voor meer en meer een steek van het land, waar nauwelijks een bijbelgetrouwe school en een bijbeltrouwe kerk is, ja, dan krijgen kinderen daar hun vrienden en daar hun verkering, waarschijnlijk ook met iemand die nergens aan doet. Als je als ouders de roep om Gods dienst op zijn dag centraal te stellen, 2 keer per zondag naast je neerleggen, omdat zondag als andere dingen nodig is, zul je kinderen, kleinkinderen ook geen 2 keer naar de kerk gaan? Die keus die je als ouders, grootouders maakt, dat zien we Esther en Mordechai, die werkt decennia lang, werkt zo'n keus verder door in je nageslacht. En dat is wel de keuze geweest van Esthers ouders, grootouders, ook van Esther zelf. En deze Esther, die dus helemaal niet meer in Perzië had horen te zijn, die wordt genomen als een van die jonge meisjes, jonge dochters in het huis van de vrouwen, als mogelijke kandidaat voor de koninginnenplaats bij Ahasveros. We lezen niet dat ze iets heeft gedaan om aan dat hele gedoe te ontkomen. Ik weet ook niet precies of dat gekund had. Wat we wel lezen in geval, dat ze op aanraden van Mordechai haar volk en haar afkomst verzwijgt. Dat ze lid is van het Joodse volk. Dat volk met een andere God en met andere wetten en met andere inzettingen. Ze heeft voor gekozen om dat maar niet te zeggen. Dan zou ze waarschijnlijk gelijk afgevallen zijn. En ergens wil ze dat dus blijkbaar toch ook niet. Ze wilde toch wel meedingen naar die ereplaats van koningin. En daarom verzwijgt ze haar volk en haar God in dit verband. De eer om koningin te worden trekt haar toch ook wel aan blijkbaar. De rijkdom van een leven in het paleis lacht haar toch ook wel een beetje toe. En daarom doet ze mee met dat hele heidense gevecht om de gunst van de koning. En verzwijgt ze haar God en haar volk. Esther kiest. Dan zou dat nog kunnen. Zou dat nog kunnen. Je wilt graag een beetje verder komen. Graag een bepaalde positie krijgen. Op een bepaald niveau komen. Met bijbehorende voldoening, beloning of status. Op sportgebied of maatschappelijk of met je werk. En daarom doe je maar mee met hoe het gewoon is. Ja, je moet wel wat op zondag gaan doen. Want anders dan kun je niet meer meedoen met de rest. Je moet toch ook eens een keer wat zwart door de vingers zien. Want anders lig je zo'n slag op de concurrentie achter. En je moet toch wel een keertje de dienst van God overslaan. Want anders sta je maandagochtend er niet goed genoeg voor. En je moet wel wat minder serieus met God omgaan en het nemen. Want ja, elke ochtend nog een kwartier stille tijd houden voor je deur uitgaat, dat trek je gewoon niet meer. He, als je die hoge functie met verantwoordelijkheid allemaal ook nog bij moet nemen. En daarom verzwijg in het begin maar dat je christen bent. Kan ik altijd later nog zeggen. Als ik eenmaal mijn plekje heb en ze vertrouwen een beetje, kan ik er altijd nog over beginnen dat ik een christen ben. Nou, zou dat nog voor kunnen komen? In de gemeente. Want ik wil wel graag mijn doel bereiken. En wat ik tussen mijn oren heb, gaat dan toch boven God en zijn dienst. en dan een kind van verbond zijn, zoals Esther en Mordechai zijn. Een gedoopt voorhoofd hebben. Waar gaat dat heen? Waar gaat het met Gods naam heen als we zo halfslachtig leven? Dat is nog het belangrijke. Waar gaat het met Gods naam heen op die manier? Waar gaat het met jezelf en met je kinderen heen? Als je meer de wereld dient en je eigen idealen dient dan God. Waar gaat het met je ziel heen? Als je niet meer aandacht geeft dan of die twee dubbeltjes waard is. En toch verdraagt God Esther en Mordechai nog. En toch is God nog zo goed en zo langmoedig dat hij hen verdraagt en zelfs gebruiken wil in Babel. Dat hij nog tijd geeft. Zoek de Heere en leef. Bekeer je. Bekeer je van een weg waarin je je eigen idealen boven God en zijn dienst zet. Bekeer je van een leven wat God en zijn dienst niet centraal zet, maar de toekomst hier op aarde centraal zet. Zoek de Heere en leef. Alzo, dit klinkt er dus ook in mee. Alzo werd Esther genomen tot de koning. Daar zit ook die keus van Esther in. Omdat Esther dat zelf toch ook wel wat leek. Omdat ze er toch al voor koos om in Perzië te blijven. En om haar volk en haar God en haar afkomst te verzwijgen. En ondertussen zorgt God dat hij Esther krijgt op de plek waar hij ze... Nee, niet dat Esther zo bezet was met die belofte van God en met dat koninkrijk en met dat God aan zijn eer... Niet dat Esther er zo bezet mee was. Maar dan is dat niet Esthers ding. De Heere gebruikt ook Esther om haar te krijgen op de plek waar hij ze hebben wil, om haar volk te gaan redden en om de belofte van God voortgang te laten vinden. Dus gemeente, komen wij het derde God kroont. Wat zien we dus? God kroont, ja wat kroont God? Nee, God kroont niet dat gedoe van Ahasveros. God kroont ook niet die keuzes die Esther maakte. God kroont zijn eigen werk, zijn eigen raad en zijn eigen belofte. En God vervult zijn beloften en zijn raad dwars tegen alles in. Tegen het verzet van Ahasveros in. Tegen de ingezonkenheid van de verbondskinderen Esther en Mordechai in. God vervult zijn raad. Hij vervult zijn belofte. Daar zorgt de hemel zelf voor. Maar nogmaals, daar ging het Ahasveros niet om. Daar ging het Esther en Mordechai niet om. Maar God zorgt. Esther komt waar ik haar hebben wil. Ik zal mijn belofte vervullen. Uit Israël als mijn volk zal mijn zoon de Messias geboren worden. En in hem zal de zaligmaker der wereld geschonken worden. Dat was toen zo. God vervult zijn raad en zijn belofte. Dat is nu zo. God vervult zijn raad en zijn belofte. Israël moet en zal Jezus als de Messias leren kennen. Alle volkstammen op aarde zullen in hun taal het evangelie te horen krijgen. En Jezus zal komen op de wolken. En het rijk van de Satan als Babel laten vallen in de afgrond. En het koninkrijk van God doen aanbreken in macht, heerlijkheid en glorie. Dat zal gebeuren. Gods raad zal bestaan en zijn beloften zal hij vervullen. Al verzet de duivel zich daar met hand en tand tegen. Dan denk ik, zie meer van de duivel dan van God in de wereld en in de kerk. Al vergeten ingezonken kerk. Dat het daarom gaat. God zorgt. Mijn raad zal bestaan. Hij heeft in Christus de kop van de slang vermozzeld, de duivel verslagen. Hij heeft als opgestane alle macht in hemel en op aarde. En daarmee zal hij zorgen. Israël zal de Messias, zal Jezus Messias leren kennen. Alle volkstalen zult de evangelie horen. En in Jezus op de wolken zal zijn koninkrijk aanbreken in glorie en in heerlijkheid. Het zal gebeuren. Gods raad zal bestaan. Dat is het fundament. Dat is het anker. Dat is het troost. En als u zegt, dan vragen we elkaar maar. U mag het ook aan mij vragen, ja. Is dat inderdaad onze troost? Dat die dingen in God zo vast liggen. En dat hij er ondanks alle verzet, alle ingezonkenheid, dat hij ervoor zal zorgen. Ja, is dat onze troost? Dat Israël in grote getalen zal leren kennen. Dat de evangelie alle volkstammen verkondigd zal worden. Dat Jezus komt en een nieuwe hemel, nieuwe aarde zal laten aanbreken. Is dat onze troost? Of hoeft dat eigenlijk allemaal zo nodig niet en zeker binnenkort nog niet? Hè? Dan komt Israël nog maar niet tot bekering. Nou ja, daar zal ik ook geen minuut minder om. Dan horen alle volkstammen vroeger nog maar niet het evangelie. Nou ja, mijn leventje gaat toch al verder. En dan breekt dat eeuwig koninkrijk van God in Christus. De komende 20 jaar nog maar niet aan. Nou ja, dan doe ik het hier ook met veel plezier mee op aarde. Hoe zwaar wegen die dingen ons eigenlijk? Zijn die ons tot troost? Of hoeven ze eigenlijk zo nodig nog niet? Je zou kunnen zeggen, het zijn bootjes die voor de kust liggen. Gevuld met rijkdom. Bekering van Israël, evangelie in alle talen, Jezus die komt en het koninkrijk laat aanbreken, aan die bootjes zitten touwen vast die op het strand liggen. Als er al mensen zijn op het strand die aan die touwen trekken, dan komen die bootjes met schatten wel aan het strand en dan kom je al dichterbij. Nou, God legt die bootjes op de zee. En de beloften die legt hij als koorden op het strand van ons leven. Nou, wie grijpt die koorden vast? Heere, wil toch heel Israël u doen kennen. Dat ik het nog mee mag maken. Wie grijpt die koorden vast, Heere? Laat toch alle volkstammen het evangelie te horen krijgen. En Heere, doe uw koninkrijk toch komen. In uw wederkomst in volmaaktheid. Wie trekt er aan de touwen? Wie trekt de beloften, om zo te zeggen, dichterbij? U, jij en ik. Is dat onze troost, hè, als we er verdriet van hebben? Dat zoveel verloren gaan zonder ooit de naam van Jezus gehoord hebben. In China en waar dan ook. Is het onze troost als Gods naam zo ontheiligd tot omdat zijn volk Israël hem niet herkent en beleidt in meerderheid? Is het onze troost dat we de schepping horen zuchten en bloeden uit 1000 wonden? Is het onze troost als we onze onverbeterlijke zondigheid keer op keer, dag in dag uit, weer tegenkomen? Ergens staat er, u kent hopelijk de catechismus wel zover, hè? Wat troost u de wederkomst? Nou, wat troost u dit? Dat ik in alle ellende en droefenis, dat precies dezelfde komen zal, die zich eerst voor mij onder Gods vloek gesteld heeft. En die Jezus, die zaligmaker, die zal komen op de wolken. Mijn bruidegom. Als we nou maar dicht bij de bruidegom leven, dan is dat onze troost, ja. Als we maar dicht bij de bruidegom. Hey, daarom is onze eerste vraag in dat licht. Zijn we bruid van de bruidegom? Je kunt natuurlijk ook vragen, ja, bent u kerkganger? Bent u avondmaalganger? Het gaat wat dieper. Bent u bruid? Door hem geworven en hebt hem onvergankelijk lief gekregen. Omdat hij wonder boven wonder met u van doen wilde hebben. Bent u bruid? Als u dat niet bent, God zorgt dat zijn koninkrijk toch wel komt. Alleen dan zult u er buiten blijven. En als u het wel bent, dan vragen we elkaar in dit licht, hè, waar ligt dan de focus van ons leven? Waar ligt de spits van ons leven dan? Leven voor een mooie positie, voor een hoog niveau? Of leven voor zijn koninkrijk? Laten we ons roepen naar het hemels Kanaan. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Dat hemelse dingen onze gedachten kunnen vullen. En dan komen alle dingen aan de licht te staan. Als je hemels licht laat schijnen over je leven, kan wat nou belangrijk is onbelangrijk worden en ook weer andersom. Dan zullen ze in ieder geval niet verzwijgen. En onze afkomst niet en ons christen zijn niet. Want de positie en de naam bereiken is niet de doorslaggevende voor mijn leven. En dan laat ik het vanaf de eerste dag maar blijken wiens ik ben en wiens ik dien. En als ik daardoor wat misloop, is er blijkbaar Gods weg niet dat ik op die plek terecht zou komen. En als ik toch op een mooie positie terechtkom, wanneer ik veel in de melk te brokkelen heb, wanneer ik veel invloed heb, laat ik dat proberen te gebruiken voor Gods naam en voor Gods koninkrijk. Ik leef niet voor mezelf, maar om iets te betekenen voor zijn naam en koninkrijk. Zeker als een invloedrijke positie mag hebben. Hoe kan ik nou op mijn plaats, op mijn invloed zorgen? Voor een eerlijker behandeling, voor aandacht voor de zwakken, voor zorg voor de schepping, voor heiliging van de zondaar, voordat er geen popmuziek, maar christelijke muziek gedraaid wordt. Hoe kan ik op de positie met de invloed die ik heb zorgen voor de belangen van Gods naam en Gods koninkrijk? Zijn komst tegemoet. Want God vervult zijn raad en God zal zijn beloften kronen. Israël zal hem leren kennen. Al de volkeren zullen het evangelie horen. En zijn zoon zal komen. En hij zal de eeuwige bruiloft aanbreken in hemel en op aarde. En die zijn bruid is, ja, laat die zich daarvoor heiligen. Die tekst uit de 2 Petersbrief, hè? Daarom geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat ge onbevlekt en onbestraffelijk voor hem gevonden zult worden. Hoedanig wordt gij te zijn een heilige wandel en godsvrucht. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods die aan zal breken. Dat is de bruid op zijn best. Elke dag, elke avond, zeg nog, na elke zonde die ik me bewust ben, me dompelen in het bloed van Christus. Zodat ik weer schoon ben, zuiver ben. Elke ochtend, elke avond, elk gebed, me dompelen in de geest van Christus. Opdat ik gewillig en verlangend om God te dienen, als een bruid zal zijn, die haar bruidegom tegemoet leeft. Amen. Laten we hiervan zingen, Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning, haar bruidegom. Psalm 45, het 7e vers. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, leid ons zo naar de hemelse bruiloft, als bruid door U gekocht, gezocht en geworven. Met niets dat voor U aantrekkelijk was, maar toch door U gezocht, Heere. Leid ons zo als Uw bruid naar de hemelse bruiloft. Hem verwachtend en naar Hem verlangend. Richt ons op de belangen van Uw rijk en naam. Dat op de plaats waar U ons stelt, Heere, met meer of minder invloed. Zoeken datgene wat Uw rijk bevordert, wat Uw naam eert en dient. Bewaar ons voor de wereldgelijkvormigheid. Als man en vrouw, als jongen en meisje. En gelaat ons Uw naam en onze afkomst niet verzwijgen, Heere. Wat een wonder dat Ge Uw rijk zult doen komen. Ondanks zoveel verzet van duivelse machten. Ondanks zoveel ingezonkenheid van Uw kerk. Maar dat Gij zorgt. Dat Uw raad zal bestaan, dat Uw beloften vervuld zullen worden. Heere, laat ons niet vertragen, maar laat ons uitzien en ons haasten naar de toekomst van de grote dag van U. Heere, zie op hen die geen bruid van U zijn. Doe ze ontwaken. Maak hen levend, opdat zij niet als Uw vijand onverzoend U zullen ontmoeten op de dag dat U komt. Heere, doe ontwaken die slapen in de dood. En we bidden, Heere, doe Uw raad volvoeren. En wil Uw beloften kronen met de vervulling. Gedenk Uw volk Israël. Breng het tot de kennis dat de gekruisigde de Messias is. Laten wij het in onze dagen nog mogen meemaken, Heere. Breng uw evangelie onder alle volkstammen en volkstalen, Heere. Dat er dagelijks nieuwe stammen bereikt zullen worden. Doe uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijkheerschappij zich uitbreiden, Heere. In Nederland en daarbuiten. Laat uw koninkrijk heel de aarde overwinnen. Als U komt, Heere Jezus Christus. Geef een bruidskerk op aarde. Die zo op U wacht en die U zo tegemoet leeft. Omdat ze Hem onuitsprekelijk heeft liefgekregen. Die haar eerst onuitsprekelijk heeft liefgehad. We bidden om een gezegende zondagavond. Verzoen het zondige van Uw diensten, Heere. En laat het goede blijven in onze harten. In onze levens. Onze gebeden, onze gesprekken. Laat er een toeleven mogen zijn, zo U het geeft naar de komende zondag. Om als gemeente en predikant elkaar uit Uw hand te ontvangen. Om verwonderd aan elkaar gegeven te mogen worden, Heere. Hoor ons uit genade. Om Christus Jezus wil. Amen. Laten we van Psalm 87 zingen. Vers 1 en 5. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden. Gods raad zal bestaan. En vers 5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Psalm 87, het eerste en het vijfde vers. Verhef nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.